Dit is een NH Radio podcast.
Zes jaar lang stonden actrice Marieke van Weelde en theatermaker Pieter Tiddens op het toneel met hun voorstelling Lastige Ouders. Ze vertellen erin het verhaal van Marieke, haar man en hun verstandelijk beperkte zoon. En nu na al die jaren zijn ze met de voorstelling gestopt en is het tijd voor wat nieuws. Dus zijn ze vandaag bij ons in de studio. Marieke en Pieter, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn. Is die allerlaatste voorstelling al geweest eigenlijk?
Ja.
Ja? Hoe was dat?
Bijzonder. Ja, dat is heel mooi.
Ja, bijzonder. Misschien ook emotioneel toch, als je zes jaar lang zo'n voorstelling hebt gespeeld?
Ja, zeker. Ja, maar dat was eigenlijk al de hele aanloop. Zo de laatste voorstellingen daar naartoe was dat al aan de hand hoor.
Ja.
Maar zeker.
Ja. Je was je heel bewust van het feit van we gaan naar een afronding toe.
Ja, maar de emoties kwamen ook pas na afloop natuurlijk.
Ja.
Tijdens. Ja.
En was er ook nog bijzonder publiek bij die laatste, bij die allerlaatste voorstelling?
Ja, dat was leuk, want dat was georganiseerd door een vriend van Arne.
Ja.
Dus de vader waar het in het stuk over gaat.
Jouw man, Marieke, dan? Ja.
En hij heeft ook een kind met een beperking en had zelf 50 mensen uitgenodigd. Die eigenlijk niet zo goed wisten waar dit over ging. En dat is precies waar de voorstelling voor bedoeld was. Maar waar we het niet, het soort publiek waar we het niet zo vaak voor hebben gespeeld. Want we kregen heel vaak mensen die juist heel goed weten waar het over gaat.
Ja, dus je hebt heel vaak gespeeld voor mensen die bijvoorbeeld werken met of familie hebben met een verstandelijke beperking.
Precies.
En nu zaten er eigenlijk allemaal mensen die geen idee hadden.
Ja, en dus dat was eigenlijk heel fijn om die laatste voorstelling dat nog een keer tegen te komen.
Ja, in het begin was dat vaker natuurlijk.
Ja.
Maar op een gegeven moment werd het bekend binnen de gehandicaptenzorg, binnen het ziekenhuiswezen, binnen opleidingen. En hebben we daar heel veel gespeeld.
Ja. Maar ook echt in instellingen bijvoorbeeld?
Ja. Ja.
Oh ja, dat is op zich ook wel bijzonder, denk ik, toch?
Ja, dat was een hele mooie tocht hoor. Langs allemaal plekken waar je normaal gesproken niet komt.
Waar je normaal geen theater maakt.
Nee, en waar allemaal theatertjes zijn ook.
Oh ja?
Dus ja, dat was heel leuk. We hebben heel veel theatertjes gezien die we nog nooit gezien hadden.
Nee.
En heel veel publiek gezien, wat we nog nooit gezien hadden.
Ja, bijzonder inderdaad. En dat was door het hele land? Gingen jullie echt van Groningen, Maastricht naar Utrecht en Den Helder?
Absoluut, ja, tot België. Ja.
Zo, ook nog in België?
Ja. We hebben groeven door het land gereden.
Nou, heel wat kilometers.
Ja, dus het is misschien ook wel goed dat het stopt. Maar waarom wilden jullie stoppen? Want je zou dus eigenlijk ook nog kunnen denken, we gaan gewoon nog een paar jaartjes eraan vastplakken.
Mm-hmm. Ja, dat kan. Maar na 188 keer was het toch... Oh, 87, sorry. Was het toch wel... Is het toch fijn om dan... Nou, het is niet fijn om af te sluiten, maar wel fijn om weer verder te gaan met nieuwe verhalen.
Ja, dat biedt ook weer ruimte voor weer wat nieuws. Ja, zeker. Nou, we gaan zo praten over de voorstelling die jullie nu zes jaar lang hebben gespeeld. 87, 88 keer?
187
keer. Ja. Oké. Okay, nou.
Eigenlijk nog meer, maar dat
eigenlijk nog meer.
Oh, eigenlijk nog meer. Nou, we gaan daar zo veel meer over horen. Maar zes jaar geleden zijn jullie begonnen. Hoe kwam het eigenlijk dat jullie deze voorstelling wilden gaan maken samen? Kennen jullie elkaar al of hoe ging dat?
Ja,
wij kennen elkaar al. We speelden samen voorstellingen. En ik wist dat Marieke een zoon met een beperking had. En zij kwam naar mij toe en zei van ja, ik wil hier een voorstelling over gaan maken. En toen dacht ik van nou, dat is een hartstikke goed idee, dat moeten we doen. En ik mocht haar dagboeken lezen. En toen las ik die dagboeken en toen realiseerde ik me, ik weet helemaal niet waar dit over gaat.
Ja.
Ik dacht dat ik een vriend van Marieke was, maar ik had geen idee hoe haar leven eruit ziet.
Wat was het vooral wat jou daarin zo verraste, verbaasde?
De intensiteit. Dat het 24 uur per dag doorgaat. En dat het een enorme belasting is voor iedereen die daarmee te maken heeft.
Ja.
En dat het ook een altijd doordurende puzzel is. Omdat je niet precies weet wat er aan de hand is. Omdat je niet in het hoofd van iemand kan kijken die niet kan zeggen hoe het gaat.
Ja.
Dus een enorme belasting is het voor mensen.
Ja, Marieke, was het voor jou een moeilijke beslissing om die dagboeken uit handen te geven? Het is natuurlijk ook wel heel privé. Ja, Pieter was een vriend, maar vervolgens gingen jullie er ook mee het theater in.
Ja, nou, ik heb natuurlijk een selectie gemaakt van wat je mocht lezen. Ja. Nou, en ik ken dat ook. Pieter heeft mij daar ook toe aangezet om dat verder uit te werken. Zodat het ook niet alleen maar aantekeningen zijn, maar ook echt stukken zijn om te lezen. En die hebben de basis gevormd voor het toneelstuk. En dus we hebben daar fragmenten of elementen uitgebruikt voor de voorstelling.
Ja, maar goed, het gaat wel over jou, over jouw leven, over je kind, maar ook over je man. Vond hij het gelijk
en
een
over
goed idee?
Mijn dochter ook,
en je dochter? Vond jouw man het gelijk een goed idee dat jij dit
ja, ik liep eigenlijk al een tijd mee rond. En Arne, mijn man, was iemand die ook binnen de gehandicaptenzorg zich opwierp als een tussenpersoon tussen de organisaties en ouders en ook de mensen op de werkvloer. Die was heel actief. Die had een enorme missie om te zorgen dat er binnen de zorg echt samengewerkt werd. Dus zowel ouders als begeleiding als het management of de directie. En hij vond het heel belangrijk om te laten zien wat maken we dan mee. Want mensen hebben geen idee.
Nee.
En
je spreekt in de verleden tijd, want hij is inmiddels overleden.
Ja, man. Inderdaad.
Ja. Maar hij heeft wel meegemaakt dat jouw plan ten uitvoer kwam. Ja, dat het in het theater kwam.
Hij was super trots.
Ja?
Hij vond het geweldig. Hij heeft die voorstelling ook heel vaak gezien. Vaak meegegaan. Hij zei ook nabespreking gaan doen op maat binnen instellingen. Dat zou ook weer gefilmd worden. Dus dat was een reden. Maar hij vond het heel nogmaals belangrijk. En niet zozeer voor onszelf, maar dat er zo ongelooflijk veel mensen zijn die hiermee te maken hebben.
Ja.
En
die verhalen hoor je meestal niet.
Precies.
Het gaat meestal over problemen in de zorg, tuurlijk. Dat is ook zo. En wachtlijsten en toestanden. Maar niet hoe het is om een kind in huis te hebben waar je 24 uur per dag die zorg over hebt.
En precies ook wat jij net zei, van het is nogal privé. En wij zijn daar dagelijks mee bezig. En het is al lastig om het te verhouden tot de buitenwereld. Omdat het... Ja, het heeft zo'n impact, maar ik wil het niet de hele tijd daarover hebben.
En het is ook nog eens zo dat het is jouw kind. Het is je zoon, je houdt van hem. In de voorstelling heet hij Vaas, hè, begrijp ik.
Ja.
Maar in het echt heet hij Jons.
Ja.
Hoe oud is hij nu eigenlijk en hoe gaat het met hem?
Hij is 22. En ja, Jons is Jons. Dat gaat altijd van hoogtes naar dieptepunten. En weer alles ertussenin. En ja... Dat heeft te maken met de epilepsie die niet goed onder controle te krijgen is. Dat heeft te maken met 100.000 dingen.
Ja.
En,
maar wat voor kind is hij?
Een mooie vraag. Hij is een hele lieve, vrolijke jongen in principe, in de basis. Alleen er zit hem heel veel dwars, waardoor hij af en toe flink uit zijn plaat kan gaan.
Ja. Dus en jij kende hem ook? Of ben je hem eigenlijk pas leren kennen toen jullie die voorstellingen gingen maken?
Eigenlijk
Pieter?
Ben ik hem pas leren kennen toen we die voorstellingen gingen maken, ja.
Ja.
Bijvoorbeeld ben ik met hem mee geweest naar het zwemmen.
Ja.
Wat een ontzettend leuke ervaring was. Jons heeft de geesteswereld van een tweejarige.
Nou, ik denk minder.
Nog
maar goed, dat is altijd moeilijk te zeggen.
Ja.
Niveau is moeilijk, maar hij praat niet. En het is ook, ik weet ook niet of door die epilepsie langzaam minder wordt wat hij begrijpt en wat hij weet. Maar goed, doordat hij wel die 22 jaar die kilometers heeft gemaakt en veel begeleiding heeft gehad, snapt hij wel het een en ander. Kan functioneren.
Ja, hij heeft natuurlijk heel veel ervaring inmiddels met allerlei dingen.
Ja.
Maar hij moest toen hij 7 was het huis uit bij jullie. Want toen ging het niet meer. Hè? Hoe kwam dat? Wat was vooral het probleem?
Nou, ik zal het kort houden, maar hij sliep niet. Dus hij was alle nachten wakker. Waardoor Arne en ik totaal verstoord bioritme kregen. Daar word je echt een beetje raar van. En in die nachten was hij ook nog druk en gillen. En hij vond geen enkele rust. Alles ging stuk. Alles werd door de kamer gegooid. Ik werd op een gegeven moment, als ik dan overdag lag te slapen... gebeld vanuit het dagcentrum. Dat de kasten omgingen, dat de stoelen door de keet vlogen. Zal ik hem komen halen? Nou, nee, dat hoeft niet. Maar ik dacht, nou, ik ga hem maar halen, want het gaat gewoon
gaat
niet
gaat dus
meer.
Niet goed, nee, nee.
Maar ja, dan zat ik weer thuis met een stuiterbal. Wij allebei het allermoeilijkste vonden, is dat hij zichzelf verwonde.
Oh ja.
Dus heel veel bonken met zijn hoofd en slaan en bijten. En ja, zo verstoord.
Ja.
En wij waren zo radeloos met elkaar. En ook voor mijn dochter.
Ja, want je hebt een dochter, die is, is die jonger?
2,5 jaar ouder.
Oh, die is 2,5 jaar ouder, ja.
Ja, en dus die heeft dat allemaal zien gebeuren. En die zag twee...
Ook moeilijk.
Totaal. Ja, dat is heel, heel ingewikkeld.
Ja, want die zag ook jullie worsteling natuurlijk.
Precies.
Ja.
Ja,
hoe was dat toen hij uiteindelijk uit huis ging? Was dat voor jullie natuurlijk een ongelooflijk moeilijk besluit. Maar was dat ook een soort opluchting van nu kunnen we misschien wel weer proberen weer gezond te worden? Of elkaar weer sterk te worden of kracht te vinden?
Jaren geduurd. Nou kijk, we konden wel slapen. Dat scheelt.
Ja.
Maar verder zijn we vooral jaren bezig geweest met de zorg op niveau te krijgen. En ja, we gingen natuurlijk even goed... Hij kwam ook nog wel na een tijdje weer weekenden thuis. En sowieso gingen we elk weekend naar hem toe. De ene dag, de andere dag. Door de weeks ging ik hem in bed leggen. Of 's ochtends vroeg uit bed halen. Of met hem later dan zwemmen, paardrijden. Dus ja.
En daarbij,
de zorg was ook niet goed genoeg. En daar hebben we heel hard aan getrokken. En hard voor moeten knokken. En dan nog, het is nooit rustig.
Nee, dat snap ik.
Dat is altijd iets.
Daar komt misschien wel de titel vandaan. Lastige ouders, zo heet de voorstelling die jullie 6 jaar gespeeld hebben. Toch? Dat er geknokt moet worden voor betere zorg.
Ja, die titel hebben we ook wel veel reacties op gehad. Van ouders die in de zaal zaten en zeiden... we vinden jullie helemaal niet zo lastig. Waarom heet het eigenlijk lastige ouders? Wij zijn niet lastig.
Nee.
We hoorden ook een verhaal van een psycholoog... die had ouders op bezoek en die zagen het programmaboekje... lastige ouders bij hem op tafel liggen. Die waren meteen al boos van... we weten al hoe je er tegenaan kijkt, maar wij zijn niet lastig. Dat lastige ouders was wat ons betreft een geuzeterm.
Ja.
Een advies. Wees lastig, want je moet lastig zijn om de boel voor elkaar te krijgen.
Ja, anders red je het gewoon niet.
Ja, en we hebben ook tegen de zorg gezegd, wees lastig. Want je moet lastig zijn om het voor elkaar te krijgen. En je staat vreselijk onder druk en je wordt onderbetaald. Wees lastig om te zorgen dat je het voor elkaar krijgt.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben we ons hele publiek ook lastig genoemd. Een fijn lastig publiek was.
Ja, en dat was een geuzennaam. Goed, die voorstelling, Lastige Ouders, die is dus gestopt nu. De laatste voorstelling is gespeeld. Maar het is toch fijn dat jullie hier zijn om erover te vertellen. Ook omdat die voorstelling vanaf vandaag online te bekijken is. We praten er zo nog even over verder. Maar alvast voor mensen die benieuwd zijn, waar kunnen we dat dan vinden online? Die
voorstelling? Dat is op de website van het theatergezelschap. Het theatergezelschap heet Eigen Werk Theaterteam. Dus op eigenwerktheaterteam.nl. Daar kun je die voorstelling vinden. En ook de documentaire die naar aanleiding van hun familiegeschiedenis is gemaakt door Anger Wieberdink.
Wie kwamen er vooral kijken eigenlijk naar die voorstelling? Je speelde hem ook dan binnen instellingen, in zorginstellingen. Waren dat dan vooral de verpleegkundigen? Of waren het ook familieleden van mensen met een beperking? Of ook mensen die er geen idee hadden?
Ik knikker op alles wat je zegt.
Want iedereen kwam kijken.
Want iedereen kwam kijken. Heel veel verwanten. Veel verzorgers. Maar ook mensen van gemeentes of in opleidingen hebben we veel mensen langs gehad.
Ja, ja.
Kinderartsen.
Ja.
En dan daarna vaak gesprekken met mensen. Wat voor reacties hoorden jullie dan bijvoorbeeld?
Ja, we begonnen met een plenair deel. Dus dat was dan met elkaar. En dat hoorde ook echt bij de voorstelling. En ik vond dat heel bijzonder. Dat er, doordat wij het verhaal vertelden, kwamen er verhalen terug.
Ja.
En dat is heel mooi.
Ga je dat niet enorm missen nu het voorbij is?
Ja, misschien wel.
Ja. Ja. Wat heeft het jou gebracht, Marieke? Want je hebt ook een documentaire hebben jullie gemaakt. Ja. Een boek geschreven, die voorstelling gemaakt. Wat bracht het jou?
Ja, wat bracht het mij? Het is fijn dat het mag bestaan. En ik heb zo ontzettend veel mooie verhalen gehoord en geweldige ouders, broers, zussen, opa's, oma's ontmoet met zulke mooie verhalen. En ja, het verbindt.
Ja.
En dat is...
Troostrijk misschien ook voor jou.
Zeker, ja. Zeker.
Gaan jullie wel samen verder nu? Want deze voorstelling is klaar.
Ik wil dat nooit meer zien.
De meningen lopen uiteen.
Yo, het gezeur altijd. Dat mens.
Ja, we gaan zeker verder. We zijn in voorbereiding is zus van broer. En dat gaat over zussen en broers van bijzondere kinderen. Of kinderen met een grotere zorgvraag.
Ja, ja.
Omdat dat was een van de dingen die uit al die gesprekken naar voren kwam. Dat mensen het heel erg waardeerden dat het daar ook over ging, over zus.
Ja.
En dus nu maken we daar speciaal een voorstelling voor. Marie kan eigenlijk goed vertellen over waarom we iets voor zus wilden maken.
Ja, nou ja, dat is niet zo ingewikkeld. Want ik vond het heel fijn om alles te lezen en te zien over dit onderwerp. Hè? Zowel over van ouders als, nou ja. Maar wat ik miste, en zeker op het moment dat Jons ergens anders ging wonen, was een verhaal hierover voor mijn dochter.
Ja.
Van toen 9, wat was ze, 10. Uiteindelijk heb ik Iep voorgelezen van... ik zeg Jook van Leeuwen, toch? Ja, Jook van Leeuwen. Dat gaat natuurlijk over weggaan en over anders zijn. En dat was fantastisch. Maar ja, wij schrijven nu dus we hebben een kinderboek geschreven. De eerste versie is er nu. Omdat ik heel graag het boek wilde en de voorstelling die ik voor haar gemist heb.
Oh ja, dus die komt er nu alsnog.
Ja.
En jouw dochter is inmiddels een ent in de 20. Die zou zeker misschien zelfs wel mee kunnen werken. Of...
Nou, dat was aanvankelijk zeker de bedoeling.
Ja.
Ze speelde ook, maar ze is nu een andere kant op gegaan. Maar ze is natuurlijk wel de inspiratiebron. En ik moet zeggen, haar beste vriendin die gaat zus spelen.
Oh, dus zo dat concreet is het al. Wanneer gaat die voorstelling dan te zien zijn?
Half maart in première.
Half maart. Ja. Oké, prima. Dan weten we dat alvast. En dan begrijp ik dat er ook nog een voorstelling... What the fuck is geluk? In de maak is, of die speelt al?
Die spelen we op het ogenblik, omdat Marieke had er genoeg van dat ik haar steeds op de huid zat over haar verhaal. En zei, nou gaan we jouw verhaal vertellen. Mijn dochter heeft een verleden van depressie. En in deze tijd waarin er zoveel jongeren met somberheid rondlopen,
zeker, ja,
leek het ons heel relevant. Dus we hebben mijn familieverhaal verteld over hoe wij als gezin met die depressie te maken hebben gehad.
Ook heel relevant lijkt me om dat verhaal te brengen in deze tijd.
Ja, zeker. Ja. De rollen zijn wel echt omgedraaid.
Het is wel heel mooi hoe jullie eigenlijk uit jullie eigen levens en eigen gezinsleven putten om die verhalen te vertellen die denk ik voor heel veel mensen herkenbaar zullen zijn.
Ja.
Die daar misschien weer troost in kunnen vinden.
Ja, dat
ja
is
en ook met hetzelfde, bijna zelfde geweldige team. Esther Scheldwacht die het geregisseerd en Ellen Klever die de vormgeving doet. En nou ja, dat is heel fijn.
Dus jullie zijn nog niet uitgespeeld. En ik begrijp dat die voorstelling gebaseerd dan op de ervaring met jouw dochter, What the fuck is geluk, dat jullie die op scholen spelen. Dus daar kunnen we niet in het theater naartoe. Maar wie weet dat dat ooit in de toekomst dan nog eens een keer gaat gebeuren.
Nou, dat doen we ook hoor. Ook in theaters.
Okay.
Dat is eigenlijk ons gezelschap. Je speelt overal altijd voor iedereen.
Leuk. Fijn dat jullie er waren vandaag.
Ja, dank je.
Marieke van Wilde en theatermaker Pieter Diddens uit Haarlem. En heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen.
Dankjewel voor de aandacht.
Fijn hier te zijn.
Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH Radio.